Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmiddag hoopt ons voor te gaan student A. Ruijs uit Sliedrecht. Aart van Andel is de organist. Dan broeders en zusters de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we van psalm 103. De verzen 1 en 2. Psalm 103, de verzen 1 en 2, zingen we na welkom en mededelingen. Na votum en groet zingen we van dezelfde psalm, psalm 103. Dan zingen we vers 7. Psalm 103, vers 7, zingen we na votum en groet. Na het gebed zingen we het lied van de zondagsschool. Dat is Psalm 72, vers 1. Psalm 72, vers 1, zingen we na het gebed het lied van de zondagsschool. Na de schriftlezing, Psalm 95, de verzen 3 en 4. Psalm 95, de verzen 3 en 4, zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging, Psalm 89, de verzen 7 en 8. Psalm 89, de verzen 7 en 8, zingen we na de verkondiging. Dan zingen we tot slot rond de geloofsbelijdenis van Psalm 115. Voor de geloofsbelijdenis de verzen 1 en 6. Psalm 115, de verzen 1 en 6 voor de geloofsbelijdenis. En na de geloofsbelijdenis zingen we van diezelfde psalm, vers 7. Psalm 115, de verzen 1 en 6 voor de geloofsbelijdenis. En vers 7 na de geloofsbelijdenis. De schriftlezing is uit Lucas. Lucas hoofdstuk 10. De verzen 1 tot en met 20. De schriftlezing Lucas hoofdstuk 10, de verzen 1 tot en met 20. En de tekst zoals hier staat is Lucas hoofdstuk 10, vers 21. Of dat klopt weet ik niet, maar dat horen we wel. Volgens dit papier is Lucas hoofdstuk 10, vers 21, de tekst voor de verkondiging. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst. Verder een goede zondagmiddag en avond. En graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag gemeente, broeders en zusters, jongelui, allemaal hartelijk welkom in deze dienst. In tegenstelling tot wat er op het mededelingenblad staat, gaat niet dominee Kiefiet voor, maar hebben we nu kandidaat Ruis. De liturgie die blijft overigens hetzelfde, op één punt na, en dat is de schriftlezing, maar die zal die zelf toelichten. Dus de preek die zal ook inderdaad ergens anders overgaan als waar het thema nu voor staat. We willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 103, vers 1 en 2 in de oude berijming. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, zoals al is aangekondigd, zal het thema van deze dienst een ander thema zijn. Ik geef dat maar op voorhand door. Het thema is lessen uit de offerdienst. Lessen uit de offerdienst. En de schriftlezing, bijzonder voor de mensen die thuis meeluisteren, is uit Leviticus 4. Leviticus 4, vers 1 tot en met 12 en vers 27 tot en met 31. Dat is de wijziging op de liturgie die u van tevoren is uitgereikt. We willen nu gaan zingen en de dienst gaan voortzetten met Psalm 103 en daarvan het zevende vers. Psalm 103, vers 7. De Heere nu eerst bidden om zijn zegen. Heere, voor de tweede maal op deze zondag brengt u ons samen in uw huis onder uw woord. We zeggen u daar ootmoedig dank voor, want we hebben het niet verdiend dat u ons deze plaats geeft. Zoveel mensen zijn er die niet de gelegenheid hebben om naar de kerk te gaan en te horen uit uw woord. Zoveel mensen zijn er die wel de gelegenheid hebben, maar nooit gewezen werden op dit heel belangrijke, het allerbelangrijkste in ons leven, dat u spreekt. En dat wij luisteren zullen naar uw woorden. En ons geeft u dat voorrecht wel. Laten we het op heel hoge prijs mogen stellen. Of we nu oud geworden zijn of nog heel jong zijn, geef ook onze kinderen dat ze het mogen zien als een zegen om te zijn in uw huis. En als we vanmiddag samengekomen zijn, dan bidden we u ook om dat ene nodige. Dat u zelf in ons midden bent. Dat u met uw Heilige Geest woont en werkt in het midden van ons. En dat u ervoor zorgt dat de woorden van de preek niet alleen maar woorden zijn. Maar dat ze gesproken mogen worden en dat uw woord verkondigd mag worden in kracht en in de Heilige Geest. En dat het door uw genade en door het werk van uw geest in ons hart mag vallen. En dat het daar ook vrucht mag dragen. Heren, daarvoor zijn we aangewezen op de werking van u. En we belijden onze afhankelijkheid daarin. We bidden u, wees in het midden van ons. Wilt u uw woord en de prediking van uw woord van deze middag gebruiken om mensen die naar de kerk gekomen zijn, maar nog altijd zonder uw voortleven, stil te zetten en te bepalen bij de noodzaak van dat grote offer van de Heer Jezus Christus. We bidden u of u hen die deze middag met vragen naar de kerk gekomen zijn, misschien wel met de gedachte dat het een van de laatste keren is dat we naar de kerk komen, omdat we innerlijk al afgehaakt hebben, eens antwoord wil geven op die vragen. En wil laten zien dat u de ene ware God bent die ook vandaag leeft. We bidden u of u onderwijs wil schenken aan uw kinderen. En of u hen wil leren dat de zaligheid rust niet op wat ze zelf doen. Maar dat die enkel en alleen rust op het volmaakte werk van de Heer Jezus Christus, die een volkomen offer heeft gebracht. Heer, en laat het er voor ons allen toe mogen leiden dat we voor het eerst of ook opnieuw de hand van het geloof mogen leggen op dat grote offerlam dat in uw woord wordt aangewezen met die indrukwekkende woorden: zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Heren, laten we er heel persoonlijk belang bij hebben. En als dat niet zo is, maakt u dan plaats voor uw Zoon in ons hart. We bidden u voor alle plaatsen waar uw woord verkondigd wordt, in de kerk, maar we denken heel bijzonder ook aan het evangelisatiewerk. Ook dat evangelisatiewerk dat vanuit het midden van deze gemeente en ook breder in de stad Dordrecht gedaan wordt, waar mensen hun krachten mogen geven om anderen te bereiken met de boodschap van het evangelie, daarvoor gesprekken voeren, maar daarin ook ervaren dat het uiteindelijk uw werk is om mensen te verbinden aan uw woord, en dat wij mensen ten diepste niet in het hart kunnen treffen waar u het wel kan. En dan vragen we u, wilt u het eenvoudige evangelisatiewerk, want dat is het altijd wat ons mensen betreft, gebruiken om mensen te trekken. Heren, denkt u aan degenen die er niet kunnen zijn vanmiddag. Denkt u aan degenen die hun plaats onbezet lieten zonder dat daar werkelijk reden voor was. Wilt u hen ook geven dat ze uw woord op prijs zullen stellen en dat ze zullen vragen en zullen verlangen naar meer onderwijs vanuit uw woord. En schenk ons zo een zegen, niet omdat we het verdienen, Heere, want bij ons is geen enkele verdienste. U kunt ons niet horen om iets in ons, maar hoor ons om Jezus wil. Amen. We willen gaan zingen het lied van de zondagsschool en dat is deze zondagmiddag Psalm 72 en daarvan het eerste vers uit de Oude Berijming. De schriftlezing voor deze middag is dus uit het boek Leviticus, daarvan hoofdstuk 4. En we lezen vers 1 tot en met 12. En vervolgens ook de tekst voor vanmiddag, die wordt gevormd door vers 27 tot en met 31. Dus Leviticus 4, vers 1 tot en met 12. En daarna vers 27 tot en met 31. En dat laatste gedeelte vormt de tekst. We lezen daar: de Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg: als een persoon zondigt door een onopzettelijke overtreding van enig gebod van de Heere, iets wat niet gedaan mag worden, maar wat hij toch doet tegen een van de geboden, ook als de priester de gezalfde gezondigd heeft, zodat het volk schuldig wordt, dan moet hij voor zijn zonde die hij begaan heeft als zondoffer aan de Heere een jonge stier aanbieden, het jong van een rund, zonder enig gebrek. Dan moet hij de jonge stier bij de ingang van de tent van ontmoeting voor het aangezicht van de Heere brengen, zijn hand op de kop van de jonge stier leggen en de jonge stier slachten voor het aangezicht van de Heere. Vervolgens moet de priester, de gezalfde, een deel van het bloed van de jonge stier nemen en het naar de tent van ontmoeting brengen. Dan moet de priester zijn vinger in het bloed dopen en een deel van het bloed moet hij 7 keer sprenkelen voor het aangezicht van de Heere, namelijk voor het voorhangsel van het heilige. En de priester moet een deel van het bloed strijken op de horens van het altaar voor het geurige reukwerk dat in de tent van ontmoeting staat voor het aangezicht van de Heere. En hij moet al het overige bloed van de jonge stier uitgieten aan de voet van het brandofferaltaar dat bij de ingang van de tent van ontmoeting staat. Verder moet hij al het vet van de jonge stier van het zondoffer omhoog heffen, het vet dat de ingewanden bedekt en al het vet dat aan de ingewanden vastzit, dan de beide nieren met het vet dat daaraan vastzit tegen de lendenen aan en de kwappende lever die hij tegelijk met de nieren moet verwijderen, net zoals het van het rund van het dankoffer omhoog geheven wordt. De priester moet dat vervolgens op het brandofferaltaar in rook laten opgaan, maar de huid van de jonge stier en al zijn vlees, met zijn kop en met zijn poten en zijn ingewanden en zijn mest, dus heel de jonge stier, moet hij naar buiten brengen, tot buiten het kamp, naar een reine plaats, naar de stortplaats van de as. Dan moet hij hem op hout met vuur verbranden. Op de stortplaats van de as moet hij verbrand worden. En dan lezen we verder vanaf vers 27, de woorden van onze tekst voor vanmiddag. Als één persoon uit de bevolking van het land zonder opzet gezondigd heeft, omdat hij iets gedaan heeft tegen een van de geboden van de Heere, iets wat niet gedaan mag worden, zodat hij schuldig is geworden, of als zijn zonde die hij begaan heeft hem later bekendgemaakt wordt, dan moet hij zijn offergave brengen, een geit, een vrouwtje zonder enig gebrek, voor zijn zonde die hij begaan heeft. Dan moet hij zijn hand op de kop van het zondoffer leggen en men moet dat zondoffer slachten op de plaats van het brandoffer. Vervolgens moet de priester met zijn vinger een deel van haar bloed nemen en het op de horen strijken van het brandofferaltaar. En al haar overige bloed moet hij aan de voet van het altaar uitgieten. Verder moet hij al het vet ervan verwijderen, net zoals het vet van het dankoffer verwijderd wordt. En de priester moet het op het altaar in rook laten opgaan als een aangename geur voor de Heere. Zo zal de priester verzoening voor hem doen en het zal hem vergeven worden. Tot zover. We willen gaan zingen als voorbereiding op de preek van Psalm 95. En we zingen daar alleen van het vierde vers. Dus niet vers 3, maar alleen vers 4 van Psalm 95.
Thank you.
in antwoord op de preek zingen we straks van Psalm 89 en daarvan het 7e vers, alleen vers 7 van Psalm 89 na de preek. Gemeente, het hoofdstuk dat we zojuist gelezen hebben, althans voor een deel, behoort niet tot de hoofdstukken die wij zo makkelijk opzoeken en die we heel vaak lezen. Het boek Leviticus behoort toch wel tot het wat minder bekende gedeelte van Gods woord. En als u aan tafel uit de Bijbel leest, misschien dat sommigen van u die gewoonte nog wel steeds hebben om de Bijbel van kaft tot kaft, zoals dat dan wel gezegd wordt, te lezen, van Genesis tot aan Openbaring, dan kan het gebeuren dat je zo in Leviticus terechtgekomen bent en dat gaandeweg de vraag bovenkomt en misschien een van uw kinderen de vraag wel stelt, of jij die vraag zelf stelt, waarom staat dat eigenlijk nog in onze Bijbel en waarom lezen we dat eigenlijk nog? Wat heeft dat ons vandaag te zeggen? Daar zullen we, als de Heer ons daarin licht geeft en zijn licht over het woord laat opgaan, een antwoord op vinden vanmiddag. Wat ligt er nu voor onderwijs, wat liggen er nu voor lessen in de offerdienst? En vanmiddag zullen we heel bijzonder stilstaan bij het zondoffer. Als u de eerste hoofdstukken van Leviticus zou lezen, dan ontdek je dat in het oude Israël heel veel verschillende offers waren. En een van die offers was het zondoffer. Wat was dat voor een offer? Waarom moest dat gebracht worden? Onze tekst zegt het eigenlijk aan het begin al. Ik lees u voor uit het begin van vers 27. Als één persoon uit de bevolking van het land zonder opzet gezondigd heeft. Het zondoffer was dus een offer dat gebracht moest worden als iemand gezondigd had. En nu was het in het oude Israël niet om het even wie er gezondigd had. Wat dat betreft worden er in ons teksthoofdstuk verschillende situaties van elkaar onderscheiden. Dat hele lange hoofdstuk bevat eigenlijk beschrijvingen van vier verschillende gevallen. Het eerste geval dat wordt beschreven vanaf vers 3. Daar lees ik wat er moet gebeuren als de priester, de gezalfde priester, dat is de hoge priester, gezondigd heeft. En als die gezondigd had, de hoge priester, waarvan het volk Israël er maar één had, dan had dat zijn weerslag op het hele volk. Dan had het hele volk daar ook schade van. En dat betekent dat de Heere de zonde van de hoge priester ook zwaarder aanrekent, als zwaarder taxeert. Dat blijkt uit het offer wat hij moet gaan brengen. Dat is een heel kostbaar dier. Dat is de eerste situatie, de hoge priester. De tweede situatie vindt u dan beschreven vanaf vers 13, waar gesproken wordt over het hele volk Israël. Als het hele volk gezondigd heeft, wat moet er dan gebeuren? Dat is dus een nationale zonde, een volkszonde. De derde situatie vindt u vanaf vers 22, waar gesproken wordt over een vorst, een leidinggevende van het volk. Dat was natuurlijk ook iemand met een bijzondere verantwoordelijkheid en daar gelden dus ook bijzondere regels voor. En we trekken de lijn even door zonder dat ik hem verder uitwerk in de preek. Dat heeft ons vandaag dus ook nog wat te zeggen. De zonde die ik doe wanneer ik vader ben, terwijl mijn kinderen het zien, of de zonde die u doet terwijl u een leidinggevende functie hebt in uw werk, terwijl de werknemers er getuigen van zijn, wordt door de Heere extra zwaar opgenomen. Daar is nog wel verschil tussen. Maar dan in onze tekst, ten slotte het vierde geval, wat moet er nu gebeuren als iemand uit het gewone volk gezondigd heeft? Zo zegt vers 27 dat ook. Een persoon, één persoon staat hier, maar de nadruk valt niet echt op het telwoord. Een persoon, wie dan ook, uit de bevolking van het land gezondigd heeft. Het was gewoon een jongen, een meisje, een man of een vrouw uit het gewone volk. En daar wordt dan nog iets bij gezegd, want vers 27 zegt, als zo iemand zonder opzet gezondigd heeft. Dat kan dus. daar spreekt Gods woord ook over. En dat kan vandaag de dag nog steeds. Dat je iets zegt of dat u iets doet zonder dat u erbij nadenkt. En zomaar schiet er een woord uit. Of zomaar heb je iets gedaan en later in alle rust denk je er nog eens over na. Ja, dat was eigenlijk een zonde die ik deed. Maar op het moment zelf dacht ik er niet bij na. Zonde in onnadenkendheid. Dat is de eerste groep van zonde waaraan u moet denken bij het zondoffer. En de tweede soort van zonde, dat is de zonde die gedaan wordt in onwetendheid. Dat kon in het oude Israël ook. Dat je iets deed, misschien wel heel bewust iets deed, of dat je iets zei, dat je er heel goed bij nadacht, en op het moment dat je het zei, wist je niet dat het een zonde was. En dat kan vandaag de dag natuurlijk ook nog steeds. Ik noem maar een voorbeeld. U neemt een bepaald woord in de mond als een soort stopwoord. En dat doe je zo een hele poos lang. En dan komt er iemand en die zegt, joh, wist je dat dat een bastaardvloek is? Dat dat uiteindelijk eigenlijk afgeleid is van een vloek. En je haalt je schouders op, want je wist het niet. Maar het is wel zonde. Zonde in onwetendheid. Nou, die twee groepen, zonde in onwetendheid, je wist niet dat het zonde was, en zonde in onnadenkendheid, je wist het eigenlijk wel, maar je dacht er niet bij na. Die twee groepen zonde, en u kunt de voorbeelden misschien verder wel invullen, worden in onze tekst aangeduid als zonden zonder opzet. In het Hebreeuws staat er letterlijk zonden door afdwaling. Niet expres gedaan, zouden we vandaag zeggen. En wat was er nu nodig als een gewone man of vrouw, een jongen of een meisje uit het volk zo'n zonde gedaan had? Nou zegt een jongere misschien vanmiddag, dat is duidelijk, dan moest dat offer gebracht worden. Ja, maar onze tekst zegt nog iets anders. Ik lees vers 27 nog maar een keer voor en dan vestig ik even de aandacht op het slot. Als één persoon uit de bevolking van het land zonder opzet gezondigd heeft, omdat hij iets gedaan heeft tegen één van de geboden van de Heere, u hoort dat is heel algemeen, iets tegen één van de geboden, iets wat niet gedaan mag worden, en dan komt het, zodat hij schuldig is geworden. En zo staat het er hier in de vertaling. Je zou het vanuit het Hebreeuws nog iets anders kunnen vertalen. En hij zich schuldig weet. Dat is de letterlijke vertaling van wat er dan in het Hebreeuws staat. En dat is dus om te beginnen nodig. Dat spreekt eigenlijk ook wel voor zich. Als je een zonde hebt gedaan waarvan je niet wist dat het een zonde was, of waarbij je even niet nadacht, is natuurlijk om te beginnen nodig dat je je schuldig weet aan die zonde. Iemand zegt schuldig, dat is nou niet het woord dat mij het meeste aanspreekt. En als ik eerlijk ben, ik vind schuldig ook nog wel een zwaar en een groot woord. Voor die hele kleine zon. Ik dacht er helemaal niet bij na. En ik deed het helemaal niet expres. Dat ene woord, of die bastardvloek, ben ik dan schuldig? Gemeente, wat denkt u? Bij wie zou die gedachte vandaan komen? De gedachte dat het met mijn zonde wel meevalt. Zou dat niet een gedachte zijn die komt van de vorst der duisternis, die een mens altijd opnieuw verontschuldigingen en excuses aanreikt, en die zegt, het valt heus wel mee hoor met die zonde, en je deed het toch niet expres, en je dacht er toch niet bij na, en iedereen maakt toch wel eens een fout, en een mens is nou eenmaal niet volmaakt. En daartegenover het werk van de Heilige Geest. Want weet u wat een van de kenmerken is van het werk van de Heilige Geest? Gaat u de hele Bijbel in gedachten maar door. Een van de kenmerken is dat je echt eerlijk wordt tegenover God. En dat al je excuses en al je verontschuldigingen die je echt wel had en die in je hart bovenkomen, één voor één gaan verstommen. En het zwijgen opgelegd worden. En als ik dat zo zeg, dan klinkt het misschien nog heel negatief. Maar je gaat zelf ook zwijgen en stil worden. En je gaat luisteren naar wat God zegt in zijn woord. En niet naar wat ik zeg over mijn eigen zonde. En wat zegt de Heere dan? Vers 27, het slot. Zodat hij schuldig is geworden. De tekst gaat verder, vers 28. Of als zijn zonde die hij begaan heeft hem later bekendgemaakt wordt. Dat is dus ook een mogelijkheid. En dat betekent eigenlijk dit. Stel je nou voor dat je iets gedaan hebt of gezegd hebt waarvan je echt niet weet dat het een zonde is. Dan moet een ander jou met je zonde bekendmaken. Dat is nodig. En je begrijpt wel hoe dat bekendmaken dan precies moet gebeuren. Dat moet niet vanuit de hoogte gebeuren. Zo van, kijk eens wat jij gedaan hebt. Dat moet niet met leedvermaak gebeuren. Maar dat moet gebeuren met een positieve bedoeling. Een van de Bijbeluitleggers gebruikt in dit verband het beeld van een man die in een van de Oosterse landen een hele dag heeft gewerkt in het bos. En aan het einde van die dag zit zijn hele gezicht onder het zweet. En aan zijn gezicht, wat zo bezweet is, want het is een warm land natuurlijk, daar kleven allerlei takjes en allerlei vuil en bladeren enzovoorts, want hij is in het bos aan het werk geweest. Maar zonder dat die man er erg in heeft, heeft zich op het hoofd van die man ook een schorpioen geplaatst. Wat een dienst zal je zo'n man bewijzen als je tegen die man zegt, pas op, er zit een levensgevaarlijk dier op je hoofd. Wel nu, zegt die uitlegger van Leviticus, een onbekende zonde, waarvan je naaste niet weet dat hij hem gedaan heeft, is net zo gevaarlijk als die schorpioen. En wat een dienst zul je een ander bewijzen als je hem tijdig wijst, attendeert op het gevaar waarin hij zich bevindt. Kijk, dat is het bekendmaken wat hier bedoeld wordt. Vanuit een stuk bewogenheid met je medemens. Pas op, kijk eens wat je gezegd hebt. Kijk eens wat je gedaan hebt. En de vraag die naar ons toe komt, naar u en naar jou en evengoed naar mij toe, dat is de vraag, wijzen wij eigenlijk een ander wel eens op onbekende zonde als wij het wel zien en die ander niet? En als ik het niet doe, is dat dan niet heel vaak omdat ik mezelf er eigenlijk niet voor over heb. En omdat ik zelf niet zo graag scheef of zuur aangekeken wil worden door een ander. En omdat ik daarom maar zwijg. Ik weet het wel, omstandigheden kunnen soms heel erg moeilijk zijn om er iets van te zeggen. De omstandigheden kunnen het soms ook echt onmogelijk maken om een ander te wijzen op zijn zonde. Maar dat kan in onze mond ook wel eens een excuus worden om eronder uit te komen. Leviticus 4 wil ons vanmiddag aansporen en zeggen, laten we een ander waar dat nodig is, in alle bescheidenheid en in alle ootmoed, toch wijzen op onbekende zonde, zodat een ander niet met een onbekende en een onbeleden en een onbetaalde schuld verloren gaat. Zo hebben we eigenlijk antwoord gekregen op een eerste vraag die we zouden kunnen stellen bij het zondoffer. En dat was de vraag, voor wie moest het zondoffer nu gebracht worden? Nou, we hebben gezien, voor iemand uit het gewone volk, iemand die bekendgemaakt was met zijn zonde, iemand die zich schuldig wist. En dan is de tweede vraag, hoe moest dat zondoffer dan gebracht worden? Daar geeft onze tekst een aantal aanwijzingen voor, die ga ik in gedachten maar even met u langs. Het eerste wat we dan vinden is dat zo iemand een offerdier moet nemen. Wat voor dier dat was, dat kon verschillend zijn. Onze tekst spreekt over een geit. Maar zo'n geit moest wel volkomen zijn. Dat betekende dus, het moest een gaaf dier zijn. Geen gebrek eraan. Maar als je nou zo'n geit niet in je kudde had, en je buurman had er ook geen die je kon kopen, dan kon je ook gebruik maken van een lam, zegt vers 32. Eén van die twee dieren dus. En met dat dier kwam je dan bij de poort van de tabernakel, die tent waarin de ark stond en waar de altaren bij stonden in de tijd van de woestijnreis en ook nog in de tijd van de richteren. Dan kwam je bij de tabernakel en dan bij de poort van de tabernakel gebeurde er iets heel belangrijks. Want daar zie ik hoe de man of de vrouw die gezondigd heeft met dat dier zich opstelt bij de poort en zijn hand gaat leggen of zijn handen gaat leggen op de kop van het offerdier. En op dat moment en door dat te doen draagt hij als het ware zijn zonde over op dat dier. Als u Leviticus 16 erbij zou lezen, u moet dat vandaag of komende week nog maar eens doen, dan ontdekt u, degene die dat moest doen, mocht op dat moment niet zwijgen. Die moest eerlijk zijn zonde belijden, eerlijk voor de Heere uitspreken wat hij gedaan had en dat hij dat erkende als schuld. En zo stond hij daar. Met zijn handen op de kop van dat dier. En dan was de schuld van die zondaar als het ware overgegaan op dat offerdier. En dat betekende dat dat offerdier schuldig geworden was. En dat dat offerdier, die geit of dat lam, dus ook de straf moest gaan dragen. Vandaar dat we onze tekst verder lezen. In vers 29, het tweede gedeelte. Dat dat dier moest worden meegenomen naar het brandofferaltaar. De plaats van het brandoffer, dat is het brandofferaltaar. En daar wordt dat dier geslacht. Daar zien we een priester aankomen lopen met een scherp mes in de hand. En met een snelle beweging snijdt hij de hals van dat dier door en stroomt dat bloed van het dier eruit. Het dier wordt geslacht. Het moet sterven. Het bloed dat daarbij stroomt, dat krijgt nog een bijzondere plaats in de offerdienst. Dat wordt opgevangen in een vat, een soort emmer zouden we zeggen. En dan gebeurt er opnieuw iets belangrijks. Want dan lezen we in vers 30 dat de priester zich als het ware bukt en zijn vinger doopt in die emmer, in dat vat met bloed. Een klein beetje bloed aan zijn vinger neemt en dat gaat aanbrengen. Gaat smeren aan de vier hoornen van het altaar. Hoornen, dat waren vier uitsteeksels aan de hoeken van het altaar. Waarom doet die priester dat? Waarom moet er bloed aan de hoornen van het altaar worden gesmeerd? Om dat goed te begrijpen moeten we bedenken, gemeente, dat de offerdienst in het Oude Testament duidelijk maakte dat er alleen maar gemeenschap, alleen maar contact tussen God en tussen mens kon plaatsvinden dankzij het altaar. En als er nu een zonde had plaatsgevonden, ook al was dat maar zo'n heel kleine zonde, zo'n woord waar je niet bij nadacht, dan was de gemeenschap, het contact tussen God en mens als het ware verstoord. En daar moest er iets gebeuren. Daar moest er bloed, reinigend bloed, aangebracht worden op het altaar, zodat de gemeenschap, het contact tussen God en tussen mens weer hersteld kon worden. Dat is de betekenis. De priester, hij brengt wat bloed aan de hoornen van het altaar. En dan keert de priester terug naar dat vat met al dat offerbloed erin en hij neemt dat vat op en hij loopt nog een keer naar dat altaar toe en hij giet dat vat helemaal uit aan de bodem van het altaar, waar ongetwijfeld een soort gracht, een soort geul gegraven is waar dat bloed in terecht kwam. Maar dat moet helemaal tot de laatste druppel toe vergoten worden. Dan nog een aanwijzing. En we zijn inmiddels in vers 31 van onze tekst. Verder, zegt vers 31, moet hij al het vet van het offerdier, dat was het goede vlees, verwijderen, apart nemen. En dat moet hij op het altaar leggen, aansteken en dat wordt helemaal verbrand tot een aangename geur voor de Here. En daar eindigt dan de beschrijving van het zondoffer mee. Maar als u of als jij goed meegeluisterd hebt, dan zeg je, daar is toch nog niet alles mee gebeurd. Want als het bloed vergoten is en als het vet, het goede deel van het vlees verbrand is, dan zie ik in gedachten nog heel wat op de grond liggen daar, bij dat brandofferaltaar. Dan zie ik daar de kop van het dier nog liggen en de staart en de huid en de botten en al het andere vlees van dat dier, wat niet zo goed was en wat niet tot het vet behoorde. Wat moest daarmee gebeuren? Daar geeft onze tekst geen antwoord op, maar vers 12 van onze schriftlezing eigenlijk wel. Dat hebben we ook gelezen en daar lezen we over het offer dat gebracht moest worden voor de hoge priester. En wat zegt vers 12 dan? Daar moest een jonge stier gebracht worden. Maar alle overige delen van die stier, de huid worden in vers 11 nog genoemd, en de kop en de poten, de ingewanden, de mest, dat alles moet naar buiten gebracht worden, tot buiten het kamp, naar een reine plaats, naar de stortplaats van de as, dan moet hij hem op hout met vuur verbranden. Dus, u ziet het voor u, die priester en misschien wel een leviet die hem daarbij helpt, en misschien die andere man die met zijn zonde naar de tabernakel kwam ook nog wel, die nemen de delen van dat offerdier die overgebleven zijn allemaal op, en ze dragen ze uit de tabernakel en ook uit het tentenkamp van Israël weg, naar buiten, naar een soort stortplaats, en daar moet alles met vuur verbrand worden. Waarom moet dat daar helemaal buiten gebeuren? Dan gaan we in gedachten nog even terug. Omdat dat offerdier de zonde van de offeraar had overgenomen. En omdat dat dier de zonde overgenomen had, was het onrein. En nu moet dat onreine dier, beladen met de zonde, uit het legerkamp, uit het tentenkamp, uitgebannen worden. Weg ermee. Onrein. En vandaar dus ook helemaal verbrand. Stel je eens voor dat je erbij gestaan had in het oude Israël. Een jaar of 12 of 14. En je gaat met je vader of je moeder mee naar de tabernakel en je ziet dat daar allemaal gebeuren. En je hoort die geluiden die daar in de tabernakel te horen zijn geweest. En je snuift de geur op van dat offervlees dat verbrand wordt. En je ziet dat er uiteindelijk van dat hele offerdier, misschien wel dat dier waar je heel erg gehecht aan was, want dat was het lammetje uit de kudde waar je eigenlijk zoveel van hield. En je ziet dat dat dier helemaal verbrand wordt en dat er niets van overblijft. Alleen maar wat as. Dat moet een indruk gemaakt hebben. Dat is iets geweest wat je nooit meer vergat. En dat is ook precies de bedoeling van de Here. Dat we het zondoffer nooit meer zullen vergeten. Laat ik het iets toespitsen. Dat wij vandaag de dag de lessen uit de offerdienst, en daar hebt u het thema van de preek, de lessen uit de offerdienst en de lessen uit het zondoffer nooit vergeten. En wat zijn die lessen dan? Mag ik ze vanmiddag samenvatten in 2 belangrijke lessen. En dan denken we er ook nog even over na. De eerste grote les van het zondoffer is: God is een God van recht. En de tweede les van het zondoffer is: God is een God van genade. En die twee lessen die horen helemaal bij elkaar. God is een God van recht. Wat betekent dat? Wel, dan gaan we in gedachten nog even kijken naar wat dat dier moest ondergaan. Dat dier dat moest geslacht worden, sterven. Het bloed moest helemaal vergoten worden. En uiteindelijk werd alles van dat dier verbrand. Op twee verschillende plaatsen weliswaar. Op het altaar en daarbuiten op die stortplaats. Maar helemaal verbrand. En waarom moest dat dier dat allemaal ondergaan? Omdat het de zonde overgenomen had. En wat voor zonde was dat? Een zonde waarvan wij zeggen, kleine zonde. Ik dacht er even niet bij na. Sorry, ik had er even geen erg in. Ik wist het niet. Kleine zonde, jawel. Maar kijk eens hoe God de zonde, die wij een kleine zonde noemen, taxeert. De Heere wijst er een hele strenge straf voor aan. Sterven, bloed vergoten, totaal verbrand. En bedenkt u even dat datgene wat het offerdier hier ondergaat, eigenlijk datgene is wat de zondaar zelf moest ondergaan. Dat dier ondergaat het in de plaats van. Laat dat niet zien, gemeente, dat God een God is van recht. En dat hij niet over de zonde heen stapt. Ook niet over een kleine zonde. Maar dat hij heel anders kijkt naar zonde dan dat wij ernaar kijken. En dat onze nood, en dat bedoel ik niet populair, maar ons probleem misschien ook wel is, dat wij niet kijken naar de zonde zoals God naar de zonde kijkt. Hoe kijkt God naar kleine zonden? Zoals dat duidelijk wordt vanuit Leviticus 4. God is een God van recht. En leg je leven er eens even naast. En dat zeg ik ook weer tegen mezelf. Als je eerlijk bent, heb je alleen en hebt u alleen maar kleine zonden. Zonden waarvan u zegt, als ik terugkijk naar mijn leven en naar de afgelopen week of afgelopen jaren, dan moet ik toch van alle zonden die ik gedaan heb zeggen, toen ik dat deed, toen wist ik echt niet dat het een zonde was. Of op het moment dat ik het deed, dacht ik er even niet bij na. Zijn het alleen maar kleine zonden? Of moet u zeggen, het is eigenlijk nog wel heel anders. Het waren grote zonden. Want ik wist heel goed wat ik deed. En ik dacht er heel bewust bij na. En mijn geweten zei nog, stop, ga niet verder. En ik ging toch door. God is een God van recht. En laat dat vanmiddag ook eens heel persoonlijk aankomen op u, op jou, op mijn hart. Eén kleine zonde roept Gods rechtvaardige toorn al op. En betekent eigenlijk al dat die aangrijpende tekst uit Hebreeën een gezicht krijgt. Als we lezen, onze God is een verterend vuur. Dan moet u denken aan de vlammen van het zondoffer. Onze God is een verterend vuur. Zo heilig, zo rechtvaardig, dat hij alle zonden en de zondaar die in zijn nabijheid komt met zijn vlammen verteert. Dat is de ene kant. En het andere, wat ook duidelijk wordt in het zondoffer, is, God is een God van genade. Denkt u dan met mij even aan het feit dat de Heere Israël niet laat wandelen op hun eigen gekozen wegen. Als ze zondigen, dan zegt de Heere niet, Israël kiest ervoor om te zondigen. Laat ze maar bij mij vandaan lopen en laat ze maar verloren gaan. Maar dan gaat de Heere een weg uitdenken. Misschien moeten we het anders zeggen. De Heere heeft al een weg bedacht, maar hij wijst hem ook heel duidelijk aan in zijn woord. Hij gaat hem bekendmaken. Een weg waardoor de zonde vergeven kan worden. De weg van het zondoffer. En dan zegt de Heere dus met heel veel nadruk in vers 1 en 2 van ons teksthoofdstuk. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg, Ze moeten het horen, de Israëlieten. Er is een weg van ontkoming. Er is een weg van vergeving. En ik wil dat ze het allemaal zullen horen. En als u dan bedenkt dat het zondoffer één van de offers is die als het ware één uitgestrekte vinger zijn naar de Heer Jezus. Ja, dan krijgt onze tekst nog een diepere betekenis. Als we bedenken dat het zondoffer heen wijst naar die Heer Jezus van wie Johannes de Doper heeft gezegd: zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Of als we denken aan die wat moeilijke tekst uit een van de brieven van Paulus, waar Paulus schrijft dat God hem die geen zonde gekend heeft, dat is de Heer Jezus, hem die geen zonde gekend heeft, tot zonde, en daar zou je het Griekse woord ook mogen vertalen met zondoffer, tot zondoffer gemaakt heeft. Christus is de grote vervulling van het zondoffer. En dan denken we ook nog even terug aan een paar momenten. Aan dat moment daar bij die poort, waar die zondaar zijn hand legt op het offerdier en dat dier de zonde overneemt. Dat laat precies zien wat de kern is van het werk van de Heer Jezus toen hij op aarde kwam. Want hij kwam als de schuld overnemende borg. Als degene die zou gaan sterven in plaats van zondaar en die de zonde dus net zoals dat offerdier overnam. Denkt u ook nog even aan dat moment dat die priester daar komt aanlopen en dat het dier geslacht wordt en dat het bloed stroomt en vervolgens uitgegoten wordt aan de voet van het altaar. Laat dat ons ook niet iets zien van het lijden en het sterven van de Heer Jezus. Die neerknielt op de grond van Gethsemane en van wie we lezen dat zijn zweet gelijk grote druppels bloed op de aarde afloopt. En dat krijgt zijn vervolg in de rechtszaal van Pilatus, waar hem een doornenkroon op zijn hoofd gedrukt wordt en waar het bloed uit zijn hoofd over zijn gezicht stroomt. Dat krijgt zijn vervolg op Golgotha, waar de Heer Jezus aan het kruishout genageld, gespijkerd wordt en het bloed uit zijn handen en uit zijn voeten stroomt. En zelfs als de Heer Jezus al gestorven is, dan is daar nog die Romeinse soldaat met zijn speer die de zijde van de Heer Jezus doorsteekt. En dan stroomt er behalve water opnieuw bloed. Dat is het bloed van het zondoffer. Dat is het bloed dat Christus stortte, niet voor zichzelf, maar in plaats van anderen. En dan nog één overeenkomst. Denkt u ook nog even aan dat moment dat die overgebleven delen van het offerdier werden opgenomen en dat die uit het legerkamp werden weggebannen en daar met vuur werden verbrand. En waarom? Omdat ze onrein geworden waren. Ik denk aan de Heer Jezus die de stad uit moet. En de Hebreeënschrijver wijst er met heel veel nadruk op, hoofdstuk 13... dat de Heer Jezus heeft geleden buiten de poort. Waarom? Omdat hij de onreine was, beladen met de schuld en de onreinheid en de zonde van heel zijn kerk. Leidend buiten de poort. Daar ligt een diepe symboliek in vanuit Gods woord zelf. Leest u het maar na, Hebreeën 13. Maar daar ligt een diepe symboliek in als we in de evangelie lezen dat Jezus met zijn kruis de stad verliet, Jeruzalem uitging, uitgeworpen als een onreine. Onze derde en onze laatste vraag: waartoe dat zondoffer? Wat is daar nou de bedoeling van? Dat is het slot van onze tekst, vers 31. De laatste zin daarvan, daar lezen we: zo zal de priester verzoening voor hem doen en het zal hem vergeven worden. Dat is dus eigenlijk een dubbele zegen. de zegen van de verzoening. En verzoening betekent in de Bijbel altijd het herstel van de verhouding. De verhouding die verstoord is, kapot gegaan is door de zonde. Die kan door het zondoffer, en trekt u de lijn maar door, door de grote vervulling van het zondoffer, de Heer Jezus, weer hersteld worden. En de tweede zegen is de vergeving. Vergeving. Letterlijk staat er in het Hebreeuws een woord dat de betekenis heeft van afwassen, schoonwassen. Hij zal schoongewassen worden. Daar ligt de evangelie in, gemeente. Vanmiddag als er iemand in de kerk is die zegt, ik ben vuil, niet aan de buitenkant, maar ik ben vuil vanwege alle zonden die ik gedaan heb. En zou er voor mij nog vergeving zijn? Op grond van het grote zondoffer is er vergeving, is er reiniging mogelijk. Maar iemand vraagt vanmiddag, hoe kan ik dat krijgen? Hoe wordt dat zondoffer nu ook heel persoonlijk het offer voor mij? Wel, gemeente, laten we op die vraag dan nog een antwoord vinden vanuit onze tekst. Hoe kreeg een zondaar deel aan de zegen van het zondoffer? Vers 29, het begin. Wat zegt onze tekst? Dan moet hij zijn hand op de kop van het zondoffer leggen. Hoe krijgt een zondaar deel aan de vergeving die de Heer Jezus verdiend heeft door dat diepe offer? Dan moet hij zijn hand op het hoofd van Christus leggen. En dan moet u dat woordje leggen goed opvatten. Daar staat in het Hebreeuws een heel bijzonder woord. Een woord dat normaal niet gebruikt wordt voor leggen. Maar een woord dat op heel veel andere plaatsen in het Oude Testament, onder andere in de Psalmen, vertaald wordt met steunen. Dan moet hij met zijn hand steunen op het zondofferdier. Dat is dus niet, en dat is zo'n heel mooi trekje in onze tekst, dat is dus niet ook nog even eigenmachtig de vergeving van de zonde incasseren en naar je toe trekken en zeggen, dat neem ik er ook nog wel bij en vervolgens ga ik over tot de orde van de dag. Er ligt in dat gebaar een diepe symboliek. Hij zal met zijn hand steunen. En wanneer ga je steunen? Als je dreigt te vallen. Als je zelf niet meer op eigen benen kan blijven staan. Tegenover een God van recht. Die het zegt. Ik kan de zonde niet zien. En ik kan de zonde niet door de vingers zien. En tegenover die God die buiten de Heer Jezus een verterend vuur is, gaan steunen op het zondoffer, op de Heer Jezus Christus. En hem nodig hebben in alle dingen. Ja, zegt iemand, ik hou nog één vraag over. Want je moest eens weten, mijn leven. Een ander weet het niet en voor de buitenkant ziet het er misschien heel netjes uit. Maar in mijn hart en in het verborgen heb ik verschrikkelijke dingen gedaan. En de preek van vanmiddag die ging over het zondoffer. En het zondoffer was een offer dat gebracht moest worden voor zonden die je, nou ja, per ongeluk gedaan had. En als ik naar mijn leven kijk, dan zijn het geen zonden die ik per ongeluk gedaan heb, maar die ik expres gedaan heb. Tegen beter weten in en tegen alle waarschuwingen in. En tegen de boodschap van Gods genade in, zou er voor mij vergeving zijn. Gemeente, vergeet één ding nooit. Als de Heere de zonde vergeeft, dan doet hij dat niet omdat het wel meevalt met de zonde. Dan doet hij dat niet omdat de zonde van ons wel klein is. Want kleine zonden zijn voor God grote zonden. Maar dan doet de Heere dat omdat hij ziet op het offer. En dan geldt voor het zondoffer in Leviticus 4 dat het gebracht moest worden voor kleine zonden. Maar wat lees ik van de Heer Jezus Christus en van het offer dat Hij bracht en van het bloed dat Hij stortte. 1 Johannes 1. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Dat betekent, als er vanmiddag iemand in de kerk zit met grote zonden, als je hele leven je aanklaagt en als alles tegen je getuigt en je het uitroept, zou er voor mij nog een weg zijn om ontkoming te vinden? En zou er voor mij nog een ontsnapping zijn uit die vreselijke vlammen van Gods recht? Dan predik ik u vanmiddag nog de Heer Jezus Christus. Hij die een volkomen offer gebracht heeft en in wiens bloed volkomen verzoening is voor alle zonden. En de vraag is, hebt u hem nodig gekregen? Heb jij hem nodig gekregen? Buiten hem wachten alleen de vlammen van Gods recht. Maar in hem is verzoening en vergeving en eeuwig leven. Amen. We willen de Heere danken en bidden en in de dankzegging denken we aan Arthur Norbruis, die uit het ziekenhuis van Nijmegen weer thuis mocht komen. De operatie mocht goed verlopen en we bidden de Heere om verder herstel. Heere, zo mogen we tot u komen in het gebed om u te danken voor dat woord dat u ook deze middag weer liet uitgaan. Een onbekend gedeelte waarin ten diepste toch het evangelie van uw genade en ook de ernstige boodschap van het feit dat u een rechtvaardig en een heilig God bent, oplicht. En het een kan niet zonder het ander. Dat liet de tabernakeldienst ons ook heel duidelijk zien. We bidden, geef ons belang bij die grote vraag. Geef ons belang bij het antwoord op de vraag of het ook voor ons zijn zal. En overtuig ons van de noodzaak van uw werk, van de bereidwilligheid van u om de grootste zondaar zalig te maken. Maar laten we ook nooit goedkoop denken over de genade. En laten we uw werk ook op hoge prijs stellen. Heere, zegen uw woord. We mogen u ook voorbeden en dankzegging doen. Heel bijzonder zeggen we u dank voor het feit dat u broeder Arthur Norbruis weer uit het ziekenhuis hebt terug laten keren. Het was een ingrijpende operatie die hij moest ondergaan. Ongetwijfeld heeft hij er tegenop gezien. Maar u hebt het wel willen maken en hem weer thuisgebracht. En we bidden u, wilt u hem ook verder herstel geven? Zegent u hem en laat hem de dingen van ziekte en gezondheid ook geestelijk voor uw aangezicht mogen verwerken. We dragen alle zieken aan u op. We denken aan degenen die met psychisch lijden te maken hebben. Mensen die misschien ook erg somber en depressief zijn, Heere, wilt u hen bijzonder gedenken. En waar wij hen niet bereiken kunnen en waar niets hen lijkt op te beuren, daar bidden we van u. Houd u hen vast, bewaar hen en wil hen boven alles bereiken met het licht van uw genade. We denken aan degenen die het om een andere reden moeilijk hebben. Wees met hen die allerlei onrecht werd aangedaan, verschrikkelijke dingen wellicht. Heere, wilt u geven dat we ook mogen ervaren dat u een heelmeester bent. We denken aan de rouwdragenden, mensen met een diep verdriet, een stil verdriet misschien ook. Heere, wilt u troost schenken. Zorgt u zo voor allen die uw hulp bijzonder nodig hebben. We dragen de gemeente aan u op, het beroepingswerk. Wilt u op uw tijd en op uw wijze een herder en leraar aan deze gemeente schenken. En als er een beroep is uitgebracht op dominee Vogel, dan bidden we u of daar ook uw zegen op mag rusten. We denken aan het zendings- en het evangelisatiewerk. Zegent u ook dat? Wilt u in de komende weken ook uw zegen geven als we onze stem moeten uitbrengen? Heere, geef dat we daar onze verantwoordelijkheid in mogen verstaan. Dat we dat biddend mogen doen. Vragend wat u wil dat we doen zullen. En denkt u aan allen die in de volksvertegenwoordiging een plaats ontvingen, of dat nu plaatselijk of provinciaal, landelijk of op Europees niveau is. Heren, laten het zo mogen zijn dat er geluisterd wordt naar uw geboden, want het houden van uw geboden, dat past alle mensen en daarin ligt ook verwachting. Denk aan ons land, denk aan ons volk. Zie zo op ons in genade neer. We bidden en danken het u alles in de vergeving van al het zondige, ook in het spreken en ook in het luisteren. Om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven af te zonderen voor de Heere en zijn dienst. We willen zingen daarna van Psalm 115 uit de oude berijming daarvan. Het eerste vers, Psalm 115, vers 1, alleen. zingen straks in aansluiting en in antwoord op de apostolische geloofsbelijdenis het 7e vers van dezelfde psalm. U zult gemerkt hebben dat ik een aantal psalmen heb weggelaten. Dat heeft te maken met het feit dat ik zometeen nog in een andere gemeente moet preken. Dus nog verder moet. We willen nu in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Door in te stemmen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het rijk van de dood, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de opstanding des vleeses en het eeuwig leven. Bidden we tenslotte om de zegen van de Heere. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.